Goedenavond. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Romeinen 2 en 15. De kerkdiensten voor Deovolente zondag 30 augustus. In de ochtenddienst om 9:30 op dominee Van Zetten voor te gaan. Dan zal er ook de belijdenis en doop plaatsvinden van Ingrid Groenendijk. In de avonddienst om 9:30 op dominee A.P. Pos uit Nieuw-Beierland voor te gaan. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is bestemd voor de onkosten van de vakantie Bijbelweek. De tweede is voor de kerk. De collecten vinden plaats bij de uitgang. Volgende week zondag is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang is Psalm 117. Loof, loof den Heer, gij heidendom, gij volken, prijs zijn naam alom. We vragen u de psalmen in de dienst ingetogen te zingen. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in het naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 147, het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En wat er verder volgt in Psalm 147, het 10e vers. Nadat wij het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 2, het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk over heel de wereld en door heel de geschiedenis heen, door belijdenis van het algemene, ongetwijfeld, christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, de ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, almachtige en barmhartige Vader, uw heerlijke naam willen we ook deze avond eren, prijzen en danken. Omdat u God bent. U bent de alwijze God. De heilige in wie geen duisternis is. U bent de God die spreekt. Die ons geschapen hebt. U bent de God die ons het evangelie heeft gegeven. We mogen het lezen en horen. En Heere, u schenkt het opdat wij het ook bewaren in ons hart. Als een kostbare schat bewaren als gemeente. Het evangelie van de genade en van de verlossing. Door Jezus Christus de Heiland. En daar danken we u voor. En we bidden, wilt u geven dat we ook deze avond zo uw woord ontvangen, het zo voor ons mogen zien wie u bent, zo leren luisteren, dat we het ook aanvaarden wat u tot ons zegt. Al is het evangelie niet naar de mens, niet zo dat het ons streelt en de oude laat, maar dat het ons ook roept tot bekering. Dat het ons leert buigen in belijdenis van schuld, in afhankelijkheid van genade, om zo de Heer Jezus Christus alleen als onze zaligmaker te zoeken en over te houden en hem te eren. Wij bidden van u, schenk ons de leiding en de hulp van uw Heilige Geest, die u hebt beloofd, die in de gemeente woont, die toch ook voortgaat van generatie op generatie om harde harten te breken, om zondaren te roepen en te trekken uit hun duisternis, om de gemeente op te bouwen in het geloof en vruchten te laten dragen. Heren, wij bidden van u, wij smeken het u. Wilt u zo met uw Heilige Geest ook vanavond werken, krachtig, en onze harten daarvoor openen. Of in de kerk zijn of thuis luisteren, zodat we ook door het geloof u kennen en u verbonden zijn en daarin worden gesterkt. Vergeef ons dan wat er niet goed is, Heere, in ons hart, in ons leven. Laat ons delen in de verzoening door het bloed van Christus. Hij is immers gekomen als het centrale in heel de geschiedenis die u gaat, de heilsgeschiedenis. Dat de Zoon van God gekomen is en zijn leven gaf als een offer. De dood heeft verslagen en opstond uit het graf. En wij bidden van u, wilt u geven dat we ook daaruit mogen leven. Wees ons zo nabij in deze eredienst. Help ons, als er bepaalde taken zijn, in de betrokkenheid, dat we ook de aandacht kunnen vestigen op wat u tot ons zeggen wilt. Heere, help ons in het spreken en leiden van de dienst. Geef dat we niet gehinderd worden door verkeerde gedachten, dingen die ons afleiden van wie u bent, maar dat alles gericht mag zijn op uw eer en op de opbouw van de gemeente. Wees met uw kerk over heel de wereld, in allerlei verschillende omstandigheden van vervolging en druk, van lijden onder armoede of rampen, in omstandigheden van grote zorg rondom de pandemie van het coronavirus, wanneer er dwalingen zijn of twisten in de kerk, Heere, ontfermt u zich over uw gemeente, onder alle volken. Ontfermt u zich en bewijs uw trouw, ook wanneer de kerk zwak is. En wanneer het allemaal zo menselijk lijkt, wilt u dan uw kracht in onze zwakheid vervullen, ook hier, in onze verlegenheid, wanneer we die ervaren, in onze gebreken. Reken ons de zonde niet toe, ook niet als kerk en gemeente in Nederland. Maar wilt u zelf uw trouw betonen, uw genade verheerlijken, ons vervullen met uw Heilige Geest, opdat we ondanks onszelf het licht van u zouden verspreiden. Hoor ons zo genadig en wees ons nabij, ter ere van uw grote en heilige naam, om Jezus wil. Amen. Vanavond gaan we lezen twee gedeelten uit de brief aan de Romeinen. De zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Hoofdstuk 2, vers 12 tot en met 29. Dat gedeelte staat centraal in de preek. En we lezen ook enkele versen uit Romeinen 15, namelijk vers 8 tot en met 11. Het is mijn bedoeling om een aantal preken te houden over Romeinen 8. Over de rijkdom van het in Christus zijn en de geschenken die daarbij horen. Alleen dat hoofdstuk is niet los te zien van het voorafgaande. Juist de Romeinenbrief is ook een bepaald betoog met een opbouw. Vandaar dat ik enkele stappen neem, ook in de hoofdstukken voor Romeinen 8, om de grote lijn ook te zien. En vanavond zullen we daarom lezen uit Romeinen 2. Romeinen 2, vanaf vers 12. En daar luidt het woord van God als volgt. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. En zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie. Zie, u wordt Jood genoemd. U steunt op de wet en roemt in God en kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is omdat u uit de wet bent onderwezen. En u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, Omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt. U dan, die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet. U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf. U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel. U die de afgoden verfoeit, pleegt u zelf tempelroof. U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet? Want de naam van God wordt, zoals geschreven is, door u toedoen, gelasterd onder de heidenen. Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is u besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen, die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? Want niet hij is Jood die het in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het verborgen is. En dat is besnijdenis die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Ik noem eerst de tekst, de kerntekst voor de preek. Dat is uit Romeinen 2, vers 24. Dus de kerntekst is vers 24. Want de naam van God wordt, zoals geschreven is, door u toedoen, gelasterd onder de heidenen. Het gaat er hier over dat de naam van God wordt gelasterd onder de heidenen. En dan lezen we ook nog enkele versen uit Romeinen 15. Vers 8 tot en met 11. Het einde, bijna aan het einde van deze Romeinenbrief. En dan lezen we hoe de naam van God onder de heidenen niet gelasterd wordt, maar juist geëerd. Romeinen 15, vers 8 tot en met 11. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van God, om de belofte aan de vaderen te bevestigen. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid. Zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam loszingen. En verder zegt hij, wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder, loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs hem, alle volken. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift voor deze avond. Ik noemde al uit Romeinen 2, vers 24 als de kerntekst. En we staan stil bij drie punten. Ten eerste de inhoud van de beschuldiging. Want in deze tekst lezen we een beschuldiging, dus de inhoud daarvan. Ten tweede het doel van de beschuldiging. En ten derde de oplossing voor de beschuldiging. De inhoud van de beschuldiging, het doel van de beschuldiging en de oplossing voor de beschuldiging. We zullen nu eerst gaan zingen van Psalm 81... de versen 11 en 13. Ik ben de Heer, ik ben uw God. En vers 13, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. We zingen Psalm 81, de versen 11 en 13. Gemeente, Paulus die spreekt hier de Joden aan vanaf vers 17. Eerder in deze brief ging het over de mensen, over heidenen en nu specifiek Joden. En dan in onze tekst, door u toedoen, wordt Gods naam gelasterd in de wereld. Door wat u doet, Joden, onteren de heidenen de heilige naam. Ja, dat is ontzettend pijnlijk. Dat is een schokkende beschuldiging voor mensen die zo voorzichtig zijn met Gods naam. Joden die op alle manieren juist eerbied willen tonen. En ze spreken de eigen naam van God, Yahweh, niet eens uit. Als ze het in de Bijbel tegenkomen, dan zeggen ze Adonai, de meester. De Heer. En u weet het wellicht, als je ziet hoe godsdienstige Joden omgaan met de Heilige Schrift, als je ziet hoe zij bidden en met hoeveel overgave zij hun psalmen kunnen zingen, of met hoeveel aandacht zij spreken over God. En dan dit. Maar het is aan jullie te wijten dat zijn naam wordt geminacht en wordt bespot. Au, dat doet pijn. En kinderen, hebben jullie wel eens iets verkeerd gedaan, waar je een heel akelig gevoel van hebt gekregen? Ja, je weet wel, als twee mensen gaan trouwen, dan draagt de bruid vaak een heel mooie, een heel dure jurk. En iedereen die kijkt ernaar. En stel je voor, je bent de jongste thuis en je hebt een zus die is een heel stuk ouder en dan gaat ze trouwen. Ze heeft haar bruidsjurk aan. 'S Ochtends is ze nog thuis. En zit even op een stoel om een glas water te drinken. En die zus die zegt: ik heb trek om iets te eten. En dan ga jij even een boterham voor haar klaarmaken. En je weet, ze houdt heel erg van jam. Dus je smeert aardbeienjam op die boterham en die wil je haar geven. Zet maar even op tafel, zegt ze. Dan pak ik het straks. Maar dat doe je niet. Je wilt het bord in haar handen geven. En je let niet goed op. Er gaat iets mis. Die boterham met jam, die valt plat op die prachtige witte jurk. Vreselijk. Een enorme rode vlek. En dan krijg je niet schoon. Die hele trouwdag blijf je dat zien. Nou, ik zou me echt heel erg akelig voelen. Heel verdrietig. En telkens maar denken, dat heb ik gedaan. Wat erg. En zo gaat het. Nou, ook met ons dienen van de Heer. Wanneer jij iemand bent die God wil dienen. En de mensen weten dat u of jij graag zingt over de Heer. En je komt er ook voor uit dat je met heel je hart van de Heer Jezus houdt. En stel dat dat aan de orde is geweest. Of je hebt ervan gezongen. En nog maar een half uur later zeg je iets heel gemeens, iets kwetsends tegen een klasgenoot. En je weet best, dat is niet goed. En toch heb je het gedaan. En wat gebeurt er dan? Nou, andere mensen die zeggen, jij bent toch gelovig? Van God, van Jezus moet je je naaste lief hebben. Daar klopt niks van. Wat je nou doet. En zo spotten ze met het geloof. Je zou kunnen zeggen, zo komt er een grote vlek op die mooie trouwjurk. Dat je gemeen doet, is net als die vlek, die viezigheid. En die zorgt ervoor dat de mensen niet meer zien hoe goed de Heer is. En dat ze dat geloof niks waard vinden. Als dat gebeurt, voel je dan ook zo verdrietig. Denk je dan ook, dat is toch wel heel erg. Mijn schuld. In ons Bijbelgedeelte gaat het over Joden en er is zoveel moois en goeds te zeggen over Israël. Zij hebben de heilige wet van God gekregen en daar houden ze van. En ze leren er veel uit. Ze roemen in God. En zo weten ze ook wat ze moeten doen. Israël is een rijk, gezegend volk. De woorden van God zijn hen toevertrouwd. En zo mogen zij een gids zijn voor de blinden. De apostel bedoelt dat niet cynisch als hij dat schrijft. Het Joodse volk is daartoe geroepen. Ze hebben de kennis en de wijsheid van God gekregen om daarmee tot zegen te zijn in de wereld. Om daarmee anderen te leren. Wij, de gemeente, wij hebben van Christus een soortgelijke opdracht. Aan ons is het evangelie toevertrouwd en door hem mogen wij toch God kennen. En mogen de weg van eeuwig leven verkondigen. Gij zijt het licht der wereld, zei Jezus. En kunt u zo die boodschap van Romeinen 2 en ook op uzelf toepassen? U wilt de kennis van God delen met anderen. U probeert een licht te zijn in deze donkere wereld, maar het lukt niet helemaal. Het tegendeel gebeurt. Door u toedoen wordt Gods naam gelasterd. Ja, u zult zo'n boodschap maar krijgen. Dit is wat de Heere ons laat horen. Dat wij falen in het doen van de wet. De Heere confronteert ons met onze mislukkingen, onze overtredingen, onze schuld. Vers 21 vraagt u dan die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet? U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf? Hoe goed ze het bij het volk Israël ook wisten, het volk zondigde zelf steeds opnieuw. Nou, sommigen uit het volk komen in opspraak. En u weet wel wat er dan gebeurt. Als er iemand in de kerk een scheve schaats rijdt. Die blijkt bijvoorbeeld anderen te hebben opgelicht. Of een misbruikzaak. Nou, dat werpt een grote smet op die kerk. Dat werpt een smet op het geloof, op de naam van God. We willen opkomen voor christelijke normen. We willen opkomen voor de zondagsrust en tegen abortus. Voor de levenslange trouw in het huwelijk. En tegen het proclameren van overspel door second love en dergelijke. De geboden van God die zijn immers goed en die zijn heilig en voor iedereen goed, rechtvaardig. Ondertussen overtreden wij dezelfde wet. En de wereld ziet het en die praat erover. Of is dat niet zo? Is dat niet zo? Schets je hiermee een onterecht beeld. Misschien hebt u nog nooit 1 euro gestolen. Of je denkt dat iemand van ons hier in de kerk een ander zou vermoorden. Dat is toch ondenkbaar. Wacht eens even, zegt de schrift. Wacht eens even, maar de Heere ziet uw hart aan. Hij hoort al je woorden. Hij toetst uw begeerte. Bent u echt altijd eerlijk? Ben ik echt altijd eerlijk? Doe je zelf wat je anderen voorhoudt? Of klinken mijn eigen woorden soms wat hypocriet? God kunnen wij niet bedriegen. En geloof maar dat de mensen het ook wel merken. Als het toch niet klopt in je leven. Ja, wanneer we nu vragen wie het evangelie nodig hebben. Want ergens gaat het daarover hier in deze hoofdstukken. Wie hebben dat evangelie nodig? Dan ging het eerst over de mensen zonder God. Zonder de kennis van de ware God. Over heidenen die geloven in de leugen, die afgoden maken, die een losbandig leven leiden. Het ging eerst over goddelozen, waarover de toren van God zal komen, schreef de apostel. Kijk er maar niet veroordelend op neer, gemeente. Doen wij niet dezelfde dingen? Nadat Paulus schreef over mensen zonder wet, dat zijn de heidenen van buiten het volk Israël, noemt hij vervolgens de mensen onder de wet. De mensen die door God zijn opgenomen in zijn verbond. Serieuze mensen. Godsdienstig. Ijverig bezig voor God. En ongemerkt kun je dan denken boven die anderen te staan. Hoger te staan. Zoals je dat bij de Joden ook zag gebeuren. Zo zie je dat ook onder christenen. Sommigen zijn extra nauwkeurig. Of altijd bezig met het geloof. Ze leven elke dag heel bewust mee. Trouwe kerkgangers. Allemaal goed en mooi zou je zeggen. Maar wat zegt de Heere? Ze doen hetzelfde kwaad. Misschien op een andere manier. Maar in mijn ogen toch ook overtreders. En daar wil de Heere u en mij aan ontdekken. We kunnen ons best doen een goed mens te zijn. Een goede christen. Iemand die God eert. En dat toch ondertussen, ja, van nature het om mijzelf draait. Tevreden ben over mezelf. Ik weet het wel. Ik kies het juiste pad. En van binnen zit er de trots dat ik zo goed ben. En daarmee kun je je verheffen boven anderen. Boven gelovigen die het makkelijker nemen. Die misschien minder actief meedoen. Soms ontstaat zelfs de neiging om zich maar af te zonderen of af te scheiden met alleen de echte levende christenen zoals wij dat dan denken. Met degene die het beter doen. Nou, dan moet je toch echt weer even in de spiegel kijken. Zien wij het kwaad niet in ons eigen hart? In ons eigen leven? Dat we wel druk zijn met de wet van God en dat we toch zijn heerlijkheid niet laten zien. Zijn genade voor zondaren niet werkelijk tastbaar maken. Toen de Israëlieten verstrooid raakten onder de heidenen, toen leek het alsof de Heere dat volk had verlaten. Alsof hij het niet kon redden. Wat is dat voor een God, gingen de heidenen denken. Wat stelt de God van Israël voor? En wat denkt de wereld als ze de kerk van vandaag ziet? En christenen zou je moeten zien wie de Heere is. Aan hun onderlinge liefde. Zou je moeten zien iets van zijn liefde. aan hun trouw, aan hun eenheid, aan hun geduld. Zou je toch moeten zien wie de Heer is? Hoe vaak hebben wij dat beeld al geschonden? Hoe vaak is zijn naam onteerd? In de keuzes van ons leven, ons dagelijks leven, zal blijken of God werkelijk altijd op één staat. Maar wij hebben hem die eer niet gegeven zoals hem toekomt. En daarom leidt zijn reputatie schade door mij en door u. Dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk. Is dat wat u toch zeker niet wil? Dat is de inhoud van de beschuldiging in dit gedeelte in onze tekst. We komen bij het doel van die beschuldiging. Waarom schrijft de apostel zo beschuldigend? Probeert hij die mensen af te schrijven? Probeert hij ze weg te schuiven? Nee, dat is zeker zijn bedoeling niet. Waarom dan die aanklacht? Terwijl het een brief is aan christenen. Een brief aan mensen die tot geloof zijn gekomen, geliefden van God. Zo werden ze aangesproken aan het begin. Daar is de brief aan gericht. En het zal gaan als hoofdthema over het evangelie. De goede boodschap van verlossing door het werk van Christus. De apostel die richt zich hier wel heel specifiek op de Joden. Zie, u wordt Jood genoemd. En wat dan volgt? Je kunt denken, is dat niet een stereotyp beeld dat Joden hoogmoedig zouden zijn? Dat die een loopje nemen met de wet, hypocriet? Het lijkt wel alsof Paulus daar een heel negatief beeld schetst van Israël. Heeft hij dan een afkeer van dat specifieke volk? Dan zouden wij denken aan antisemitisme. Is hij tegen de Joden? Want dat zie je vaak gebeuren bij antisemitisme. Dan worden aan dat volk van de Joden kwade eigenschappen toegedicht. Karikaturen geschetst. Dat als je bij dat volk hoort, ja, dan ben je geslepen en dan ben je hoogmoedig of wat dan ook. Dat is een ernstige zonde. Antisemitisme. Een grote zonde. Die afkeer. Tegen dat volk. Door de Heere geroepen en verkoren. En dat heeft al heel veel kwaad teweeg gebracht. Zowel door christenen. Als door anderen. En je zou haast kunnen denken dat Paulus daar aan meedoet of voeding aan geeft. Maar dat zou een groot misverstand zijn. Het gaat om zijn eigen volk. En dat Joodse volk, het volk Israël, Paulus heeft het hartstochtelijk lief. Dat blijkt juist in deze brief. Het is het volk van Gods verbond waar de Christus uit is geboren. Onze Heere en Heiland. De Heer Jezus was er één van dit Joodse volk. We moeten daarom ook goed lezen. Paulus schrijft niet dat alleen de Joden of dat vooral de Joden de wet hebben overtreden. Eerder bedoelt hij zelfs de Joden. Terwijl ze rijk bevoorrecht zijn, terwijl ze de woorden van God hebben, terwijl ze ijverig zijn om anderen te onderwijzen. En toch zijn ook zij overtreders, ook zondaars. Ook mensen die God zijn eer niet doen toekomen. Eerder, in de eerdere hoofdstukken, heeft hij andere mensen beschuldigd. Heidenen die God niet hebben gediend en geëerd, die hebben de boodschap van verlossing nodig. Maar Joden, nou, die hebben een hoge moraal. Ze leven al strikt naar de wet. U kent ze ook wel. Mensen die, waarvan je zegt, nou, die leeft nauwgezet naar de Bijbel. Ook zulke mensen krijgen de beschuldiging te horen. Dat ze God niet hebben geëerd zoals hem toekomt. dat het zondaren zijn die schuldig staan. Dus zelfs Joden, niet alleen zij of vooral, maar ook zij hebben Jezus nodig. De apostel schrijft in deze brief over de gerechtigheid van Christus. Dat evangelie, dat is een kracht van God tot zaligheid. En om die overweldigende boodschap te laten landen, dat evangelie als de kracht van God tot zaligheid, om het heerlijke van Christus te laten zien, is er een besef nodig van onze verlorenheid. Moet hij ook hierbij stilstaan? Dat laten doordringen in onze hoofden en harten. Dat je iets weet hoe ernstig het is. Dat je schuldig staat. En dat we daar persoonlijk verzoening voor nodig hebben. Want zeker als godsdienstig mens zijn wij zo makkelijk tevreden met onze eigen geestelijke toestand. Dat is gevaarlijk. Daar kun je mee vergissen. God wil ons leren wie wij echt zijn, verloren, zondaren. In onszelf, hopeloos. Die grote ernst van mijn schuld, die ik nooit kan betalen. Die brief die is gericht aan christenen. Maar die brief begint niet met Romeinen 8 over de vrijspraak in Christus. Over de gave van de Heilige Geest. Nee, eerst worden wij herinnerd aan onze verlorenheid. En maakt de apostel grondig duidelijk dat allen, Jood en Griek, hebben gezondigd. En wij zullen daaronder moeten buigen. Soms krijg je in onze tijd de indruk dat het evangelie bestaat uit bevestigen. Dat je de ander bevestigt. Alsof de kernboodschap van Jezus is: jij, je bent geweldig. Maakt niet uit wat je doet. God vindt je een topper. Je mag er zijn, je hoort erbij. Ja, dat vinden wij wel fijn om te horen. Beetje bevestiging. Prettig is dat. Mensen voelen zich er goed bij. Maar als dat alleen klinkt, dan hebben we toch een andere boodschap dan van Paulus. We hebben een andere inhoud van het evangelie. In de boodschap van de apostelen moet ik ook leren zondaar te zijn. De Heere brengt je tot verootmoediging. En wie zich onder de beschuldiging niet wil vernederen, is nog ver verwijderd van het kruis van Christus. Maar als het iemand wel brengt tot die gebrokenheid, ook weer opnieuw, dan ligt alle hoop en alle vreugde niet in wie ik ben, maar buiten mij, in Christus, wie Hij is. Dan gaat het evangelie helemaal voor je open. En in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3, komen een aantal lijnen bij elkaar. Daar staat in vers 9, zijn wij voortreffelijker? Beslist niet, we hebben allemaal gezondigd. En we hebben hen allemaal beschuldigd, niemand rechtvaardig. Waarom staat dat beschreven? Om u en mij nederig te maken. Om ons ontvankelijk te maken voor de genade. Het is wel bijzonder pijnlijk dat ook door ons toedoen de naam van God wordt gelasterd. Of hebt u daar geen pijn van? Het is de waarheid van het woord. Zoals geschreven staat, is erin toegevoegd door de apostel. Het was in Israël al veel langer zo. Het is al zo vaak gezegd door de profeten. En wat er allemaal gebeurde, leek het voor de heidenen alsof Israëls God maar klein was en zwak. Alsof hij geen God was van heel de aarde. Het doel van de beschuldiging. Ten derde, de oplossing van de beschuldiging. Wanneer wij over Israël spreken, zijn wij wel voorzichtiger geworden. Om verschillende redenen, ook terecht. om zorgvuldig te zijn. Maar Paulus wint er geen doekjes om. Het is een aanklacht die pijn kan doen. Hoef aan zijn liefde voor het volk Israël niet te twijfelen. Maar hij zegt toch, door u te doen, wordt Gods naam onteerd. En ook als wij vandaag de dag verhalen horen over godsdienstige Joden, of als je ergens ziet hoe intensief zij met hun gebed bezig zijn, dan ziet dat er voorbeeldig uit. Altijd maar de wet lezen. En daarover nadenken. En de vreugde van de wet beleven. Zoeken vrome Joden, die lijken zo voorbeeldig. Hetzelfde gevoel kun je ook wel eens krijgen bij sommige christenen. Die er heel druk mee bezig zijn. Veel uit de Bijbel lezen. Dat is toch mooi. En goed. En soms merk je van, ja, die of die praat er ook nog makkelijk over. Wat doet dat met u? Voelt u zich daar dan minder bij? Ja, die anderen, die doen het zo goed. Dat zijn vast echte kinderen van God. Was ik ook maar zo, maar het lukt mij niet. Ik zie nog zoveel verkeerds en gebrekkigs in mijn leven. Hoor ik er wel bij? Verkijk u er niet op, gemeente. Ook zulke christenen die een goed voorbeeld zijn. Ook zij zijn afhankelijk van genade. Ook zij kunnen alleen door de Heer Jezus Christus aangenaam zijn voor God. Hebben allen hetzelfde evangelie nodig. En moeten verlost worden. Die mislukking waarvan vers 24 getuigt dat het ons niet lukt om werkelijk rechtvaardig te leven, dat ook door mijn toedoen de naam van God wordt gelasterd. Maar dat kan alleen door Christus worden opgelost. Het is alleen door hem dat de heidenen God zullen eren. En laat daarom heel de wereld weten wie Jezus is. Hij was op de aarde om de Vader te verheerlijken. Waar Jood en Heiden het niet hadden gedaan. De naam van God hadden onteerd. Hij was op de aarde om die naam van de Vader te verheerlijken. Hij heeft de heilige wet in volkomen gehoorzaamheid volbracht. Met alle liefde van zijn hart. Elke dag en elk uur van zijn leven. In hem, in Jezus, zien we hoe groot en aanbiddelijk God is. Hij heeft het gedaan. Jezus Christus werd een dienaar van de besnijdenis, zegt Romeinen 15. Hij werd zijn Joodse broeders in alles gelijk om voor hun zonde te sterven aan het kruis, om die beschuldiging weg te nemen. Met zijn eigen bloed. En dat evangelie van verlossing, van verzoening door Jezus Christus. Dat evangelie, dat is een kracht van God tot behoud. Voor heidenen en voor Joden. Voor Joden en voor heidenen. Geloof dan in hem, in Christus, en u vindt genade. Geloof in hem en de Vader neemt u genadig aan om zijn kind te zijn. Geloof in Christus en hij zal u vervullen met de Heilige Geest. Ja, deze vraag zal u dan ook zeer aan het hart gaan. Hoe moet dat nou met de naam van God? Hoe zal de Heere aan zijn eer komen? Hoe zal hij worden geëerd bij de heidenen onder alle volken van deze wereld? Dat is toch de grote wens van al zijn kinderen. Het is Christus die daarvoor zal zorgen. Die daarvoor zorgt. Door zijn toedoen wordt Gods naam verkondigd. Jezus, de grote zoon van Abraham, de ware Israëliet. Hij laat de werken van God alom bekendmaken. Door zijn toedoen wordt in deze wereld de naam van God verkondigd. Het evangelie gebracht. Hij zond de apostelen. En daartoe heeft hij zijn kerk geroepen. En die roeping staat nog steeds. De roeping van Christus voor zijn kerk. Hij geeft zijn geest. Die van hem getuigt. Die de harten voor opent. En zo komen heidenen tot bekering. En mensen gaan zoeken naar de God van Israël. En van oost en west zullen zondaren zich gaan verblijden in zijn genade. Door Christus zal God worden verheerlijkt onder de heidenen. Hoe diep is zijn genade gegaan? Hoe diep gaat zijn genade voor u? Hoe wonderlijk is zijn liefde? Wat ons mislukt, dat deed Christus. Hij droeg mijn schuld. Hij was de vuile vlekken weg. Hij geeft een blinkend kleed. Hij doet ons leven in de gunst van God. En zo is er een kerk. Zo wordt een kerk gebouwd. Zo groeit een kerk, een volk. Samengebracht uit Joden en heiden. Een kerk die de naam van God groot maakt. Door niet te roemen in eigen werk. Door niet te roemen in wat ik ben en wat ik doe. Maar door te roemen in de genade van God alleen. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 39. Het vijfde vers. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Psalm 39, vers 5. Laten wij samen danken en bidden. Heere God, Heilige Vader, kom in ons gebed voor uw aangezicht. U hebt ons uw woord gegeven. Uw woord is de waarheid. Het werpt licht over ons leven. Het werpt licht op Christus. En we belijden dat u ook rechtvaardig bent in uw oordeel. Wanneer u door de wet ons aanklaagt om onze zonden, ons zegt dat wij schuldig staan. Heere, wat is het erg wanneer door ons toedoen uw naam niet wordt geëerd, maar wordt gelasterd, ook in deze tijd, ook door ons als kerk, als gemeente. Door hoe wij leven of door wat te zeggen, door liefdeloosheid of lauwheid, ook door onze verscheurdheid en verdeeldheid als kerk in Nederland. Heere, wij bidden u om uw genade daarin. Reinig ons van onze schuld. Wat een rijkdom dat Christus zijn bloed reinigt van alle zonden. Op hem is onze verwachting. Zie ons dan aan in dat offer dat hij bracht. Dat we bekleed mogen zijn met zijn gerechtigheid. Zoals u het belooft, zoals u het uitdeelt, zoals u het ons geeft in het evangelie. En wij bidden van u, Heere, geef dat we ook telkens weer de boodschap, de kern, de kracht van dat evangelie verstaan. Ook al hebben we het al eerder in ons leven geleerd of was het nog altijd niet zo duidelijk, heeft het ons hart nog niet geraakt. Wij bidden van u dat dat ook telkens weer helder voor ogen zal komen. Geef dat we het mogen bewaren als gemeente van generatie op generatie, zodat we u verheerlijken om uw genade, om Christus wil. Wij bidden dat u ons zo leidt op uw weg, ieder persoonlijk, maar ook samen als gemeente en als christenen in dit land en wereldwijd. U bidden we voor het volk Israël. En we willen van u vragen, Heere, wilt u naar uw belofte in liefde en trouw, ook naar de Joden die in onze tijd leven, omzien. Geef dat ook zij en velen van hen het zicht mogen hebben op de Verlosser, op de verzoening in Christus, op de rijkdom van zijn genade. We danken u ook voor uw trouw, dat er toch altijd een overblijfsel is, een rest uit dat volk naar de verkiezing van uw genade. En wij bidden, Heere, dat u dat ook doet toenemen en dat we ook mogen weten en horen dat Joden de Heer Jezus Christus leren belijden en volgen. Niet omdat wij het beter weten, maar omdat u hem, uw eigen zoon, juist in dat volk gegeven hebt. Wij bidden ook om uw bescherming voor Israël. Wanneer ze het keer op keer bedreigd worden op allerlei manieren, er afkeer en haat is, antisemitisme in deze wereld. Heere, behoed ons ervoor, bevrijd ons ervan, dat dat onder ons of in ons hart zou zijn, of onder andere christenen in ons land of in de wereld. Schenk ook uw bescherming. Geef ook de overheid van de staat Israël wijsheid en daadkracht om hun land goed te regeren en vrede en rechtvaardigheid na te jagen en tot een zegen te zijn. Ook tussen de volken waarin het volk Israël woont. Dat ze een licht mogen zijn en een zegen naar uw woord. U bidden dat u deze week ons uw hulp en kracht geeft in het dagelijks werk wat we doen, in ontmoetingen die we hebben. In de verantwoordelijkheid die we dragen ook in deze tijd met beperkingen en soms ook allerlei onduidelijkheid en onzekerheid. Ook allerlei verdeeldheid die er kan zijn in ons land onder de bevolking over maatregelen en politieke standpunten. Wij bidden van u dat u ons als christenen leert de goede weg te gaan. Gehoorzaam aan u, vrede met elkaar, het liefhebben van elkaar, in het verantwoordelijk omgaan met onze mogelijkheden en met onze taken, en met de samenleving. Schenk ons daarin ook uw hulp en leiding. Wees met jongeren, met kinderen. Wilt u hen helpen als ze naar school gaan of andere dingen te doen hebben in de omgang met hun vrienden. Ook in de dingen die voor hen moeilijk zijn in dit jaar, in deze periode. Wij vragen van u dat u ook hen zegent, geeft dat hun harten ook open mogen zijn voor de Heer Jezus. Dat ze de kracht van het evangelie ervaren. Dat ze weten wie u bent voor hen, de levende God. Er kunnen zoveel vragen zijn. Soms voelen ze zich eenzaam en verlaten. Of de twijfel die er kan gezaaid worden. Wat de boze toch ook altijd doet in deze wereld vanaf Genesis 3 tot de dag van vandaag, dat er twijfel en leugen is en duisternis. Wat moet je nu geloven? Wij bidden van u dat u ook in hun leven, van kinderen, van jongeren, het licht bent. Dat het voor hen helder en duidelijk is door uw Heilige Geest. Wie u bent, hoe ze u kunnen dienen, hoe ze vreugde kunnen vinden in het leven met u. Hoe ze ook tot uw eer zullen spreken en doen en laten. Wij bidden van u dat u zo ook voor de toekomst weer een nieuwe generatie geeft. Die uw woord als een kostbare schat bewaart. In eerbied voor u. In liefde voor uw dienst. En Heer ook met wijsheid en volharding. Wij bidden u voor al deze dingen. Dat u ons genadige nabij bent. Wees met zieken, met mensen die verdriet en zorg hebben door een gemis, verlangens die niet werden vervuld, dingen die geluk gaven maar weer kwijt zijn geraakt. Heer, wilt u daarin helpen, uw kracht en genade geven. En dat we ook alle dingen mogen beleven, zodat we u verheerlijken, te kunnen belijden, maar God is goed. De Heer is trouw. Hij is mijn herder die ik wil volgen. Laat zo het belijden van uw naam telkens weer naar voren mogen komen. In het leven van een ieder van ons. Wij vragen dat om Jezus wil. Amen. We gaan tot slot zingen van Psalm 35, het 13e vers. Laat vromen, juichend te alle tijd om mijn gerechtigheid verblijdt die lust die ijver nooit bedwingen. Psalm 35, vers 13. in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.